gaan nu eerst de bediening van de heilige doop verrichten. En voordat we dat doen, lezen we natuurlijk het hopelijk bekende en oude doopformulier zoals de kerk ons dat als een schat heeft overgegeven en ook als een pand wat we mogen bewaren, waar we zuinig op zijn. Zullen we het gaan lezen met elkaar? De hoofdsom, dat is de kern, de samenvatting van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Dat wil dus zeggen, er is veel meer te zeggen, maar zeg nou eens kort, pak de kern is. Nou, dat wil de doopsformulier doen in drie punten. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods, zondag 48 vanavond, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert, dit onderwijst ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden, een mishagen onderwezen worden, een mishagen aan onszelf te hebben. Dat is het eerste. In de tweede plaats ons voor God te verootmoedigen. En in de derde plaats onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Het tweede hoofdpunt in de doop, in de tweede plaats, betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam Gods. Het is het werk van de drie enige God en daarom komen er nu drie stapjes. Wij worden gedoopt in de naam Gods, des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Nou, dat is uitgelegd, want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt, zo verkondigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of als het er wel is, ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonde bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Wat is dat dan? Wat heb je dan als je in Christus bent? Nou, daar komen ze. Zou je er blij mee zijn? De afwassing onze zonde, de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk, als een zucht, hè, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Het derde hoofdpunt in de heilige doop. Overmits, aangezien in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand, en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Wat is dat dan? Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen, op hem betrouwen, vertrouwen, liefhebben. Hoe doe je dat dan? Van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. Ja, dat is te zien. De wereld verlaten. Onze oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog ook niet in de zonde blijven liggen. Overmits, aangezien de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel, toegegeven, onze kinderen deze dingen niet verstaan, niet begrijpen, nog niet beleefd hebben, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Waarom niet? Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. Ze liggen allemaal in de dood, in de verdoemenis. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Ook kinderen worden in genade aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks en daarmee tot ons en onze kinderen. Luister maar, Genesis 17. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, Abraham, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn, tot een God en uw zaad na u. Dat is in het Oude Testament. En dit betuigt ook Petrus in het Nieuwe Testament in Handelingen 2. Met deze woorden, want u komt de belofte toe. En uw kinderen en alle die daar verre zijn, ook de heidenen, ook mensen in Nederland, zovele als hij de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals in het Oude Testament bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Markus 10, vers 16. Dewijl, aangezien dan nu, 30 november 2025, nu, Nieuwe Testament, de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En dan moet er nog iets gebeuren. De ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods, dus het komt van hem, tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest, uw Zoon, Jezus Christus, inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis en dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop, vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek jullie nu dan ook op te staan van jullie zitplaats. En ouders, dan komen de vragen die jullie ongetwijfeld ook wel op de doopzitting zullen besproken hebben. En waar jullie straks met een ja-woordje aan mogen verbinden. Jullie worden als volgt aangesproken. Geliefde in de Heere Christus. Gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat doeleinde, tot dat einde, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. En opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Dan komen de drie doopvragen. En de eerste doopvraag is: hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de vertoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen? Je gaat hier antwoorden op het punt dat de kinderen afgezonderd zijn. In de tweede plaats, de tweede vraag, dan ga je opnieuw belijdenis doen. Dat hebben jullie al gedaan en nu doe je het nog een keer, een bevestiging. Of gij de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En de derde doopvraag, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Lambrechtse, wat is daarop uw antwoord? En moeder Lambrechtse den Boer, wat is daarop uw antwoord? Lisa, jij mag wel gaan zitten hoor. Eerst een kort woord voor jullie ouders. Wat is de Heere goed geweest na Duc, die er nog niet bij is. Gaf de Heere jullie nu ook de kleine Jona? Een treffende naam natuurlijk, een Bijbelse naam. En je zult die ongetwijfeld verlangen om de kleine Jona, maar ook Duc, die geschiedenissen ook te mogen inscherpen en te mogen vertellen. Ouders, wat is de Heere goed en groot geweest? Ik heb net in die eerste doopvraag genoemd dat onze kinderen allerhande ellendigheid, en dan komt zelfs dat woord ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Dat zijn geen zinnen die moet je er eventjes uit laat rollen. Van, oh, dat zijn we zo gewend, joh. Nee, dat zijn hele aangrijpende zinnen. En ik kijk niet alleen naar Christian en Lisa. Maar ziet u zo ook uw kinderen? Wat is dat aangrijpend? En ouders, ik gun jullie toch dat je zo iedere keer je twee lievelingen tegemoet zal treden. Wat zal dat ook jullie opvoeding gaan stempelen? Je mag het nu aan de gemeente laten zien en ze bracht de kinderen tot hem. Maar dat moet werkelijkheid worden in jullie woning, iedere keer weer. Een drievoudig snoer, Christian en Lisa. Zo moet het zijn in jullie huis, een drievoudig snoer. De verbinding, dat is verbinding, hè, daar gaat het om. Drie strengen die in elkaar gevlochten zijn, hè, dat is dat snoer, een touw. En dan gaat het over jullie, je kind en de Heere. En dat in elkaar gevlochten. Er is ook zoveel over te zeggen als het gaat over het huwelijksleven. Over werkelijk verbinding maken met je kinderen. Werkelijk verbinding. Gesprek. Over de Heere, over zijn dienst, over wat nodig is. Nou, dat. Niet over alles en nog wat, maar tuurlijk, dat mag ook. Maar jullie, Duke en Jona, moeten zien, bij papa en mama is het echt ernst. Wij kunnen zien dat papa en mama daarmee bezig zijn. Dat doortrekt hun leven. Ik kijk weer even over jullie heen. U begrijpt toch wel wat ik wil vragen. Is dat zo? Of is het formalistische boel? Vorm. Bekeer u. Kinderen zien heel scherp. Ik heb het wel eens meer gezegd, dat jochie van 5. Ik geloof dat papa heel veel van de Heere houdt. Dat is wat anders als papa heeft zo'n mooie kar. Snap u? Chris en Lisa, laat het zo in jullie leven zijn. Je kind moet de zaak van de doop zelf ontvangen. En dat is het bloed, de reiniging, de wassing in het bloed van Christus. En jaag daarna en laat dat jullie huwelijksleven en jullie opvoeding ook stempelen. En de Heere zei jullie daarin nabij en goed. En daarin heeft ook de gemeente, ja, denk erom. Daarin heeft de gemeente een taak, hè. Dat is niet van, ja, dan moeten zij maar zeggen. Wel, nee, in het oude doopformulier staat, gaat het over de getuigen ook. Dat is de hele gemeente. Hey, Christian en Lisa, weet je nog die dooptoespraak? Functioneert dat wel bij jullie? Gaat dat goed? Dat, hè? Chris, je mag ook gaan zitten. Gemeente, nog een kort woord en ook voor de kinderen. We gaan een kindje dopen en dat is heel bijzonder. Een kindje dopen. Waar doe je dat? Waar ben jij gedoopt? Ja, in Rilland. Of waar dan ook. Maar waar is dat water gesprengd? Op het hoofd. Is dat fijn voor een kindje? Nou, dat water kan zomaar in het oogje gaan en dan gaat het misschien wel huilen. Kan ik het nou niet beter op het handje doen? Hè? Dan blijft het stil in de kerk en ja, dat is toch eigenlijk veel handiger. Op het handje dopen. Dan doe ik het 3 keer hier. Mag dat? Nee, dat mag absoluut niet. Waarom niet? Nou kijk, als het water hier komt, zie je wel? Dan moet je naar mijn handen kijken. Zie je dat? Eigenlijk wil het zeggen, je bent helemaal onder water. Ja? Dus we staan stil bij onder water gaan. Wat betekent het onder water gaan? Dat betekent sterven. Toch? Als je onder water gaat, dan sterf je. Als je te lang onder water bent. Nou, dat is ook precies wat de doop straks wil tekenen. Onder water. En dat moeten wij vanwege onze zonde sterven. Sterven, dat is de boodschap. Maar ook opstaan. Zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft. In een nieuw, godzalig leven. Kun je dat overdragen, ouders? Tweede punt. Nog sterker, nog krachtiger, juist ook voor de kinderdoop. Waarom dopen wij kinderen? Ik noem één aspect. Er zouden natuurlijk, gelukkig, en die boeken die zijn er ook. Maar ik ga er eentje noemen. Waarom dopen wij nu juist kinderen? En wat heb jij daaraan, kinderen, jongeren? Wat heb jij daaraan? En denk erom, ouders, terugvragen thuis. Over doorpraten. Niet laten liggen. Jij bent gedoopt toen je 0 was. En wat heeft de Heere toen gezegd? Daarmee, ik kan jouw zonde afwassen. Ja? Nou ben je misschien wel 10 of 8. Heb je veel zonde gedaan? Ja, hè? Heel veel zonde. Misschien ben je wel 20. Misschien ben je 18. En zit je tamelijk ongeïnteresseerd in de kerk. Of misschien ben je wel 35. En zeg je, het zegt me niet zoveel. Misschien ben je 60 en zeg je, ik ben zo hard. U bent wel gedoopt. En dan zegt de Heere daarmee, dat water, daar kun je niet weg. Dat droogt niet op, dat kun je niet weghalen. Je blijft een gedoopte, altijd. Dat water zit er als het ware nu nog. En hoe oud je bent, hoeveel zonde je gedaan hebt. De Heere blijft zeggen, ik kan je wassen. Misschien zit, en die zitten er hier. Er zitten hier ouders die zeggen, o mijn kind, die zwerft in de wereld. Die is in de godsdienst zo bruut geworden, zo goddeloos. Dan geldt nog, uw kind is gedoopt en het doopwater zegt, ik kan uw zonde wassen. Dat roept wel om bekering. Dat moet wel gebeuren. Maar hoe erg het ook is, zie je dat wij zo graag en juist de kinderen dopen. Want dat bevestigt niet iets van mij, maar het zegt heel veel van de Heere en van de kracht van het bloed. Goed, kinderen des Heeren, waarom dopen wij? Opdat uw geloof versterkt zou worden. Was u daarmee bezig? Misschien zitten er wel kinderen van de Heere in de kerk die zo mismoedig zijn, die zo verdrietig zijn, waar de Heere zo ver weg is. En dan is het de eerste Adventszondag. Weet je wat het doopformulier zegt? En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, ook niet in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Als u het nou niet kan zien, hè, en dat het zo dor in je ziel is, dan laat de Heere vanmorgen zien bij het doopwater, kijk eens, het gaat om een eeuwig verbond. En ik zal nooit loslaten het werk dat ik heb begonnen. Weet je waarom? Omdat ik mijn zoon naar deze aarde gestuurd heeft en die heeft zijn bloed gestort. Dat kind kwam naar de aarde om te sterven. Jullie kind, dat zeg je toch niet, hè? Dat komt naar de aarde om te leven, om een mooie toekomst te krijgen, toch? Ja. Maar dit kindeke, dan gaat het water heen wijzen, naar het verbond en naar het kind, naar het bloed. Dat kind kwam naar de aarde om te sterven. Dat is wat? Dat was een grote opdracht. Om te sterven. Om zijn bloed te storten. En kinderen des Heren, kijk nou zomaar naar dat doopwater. Al lig je er weer helemaal buiten. Dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Nou, laten we gaan zingen uit Psalm 105, vers 5, van dat verbond. En dan wordt Jona binnengebracht en na het amen van de doop zingen we uit Psalm 134, vers 3, indien mogelijk staande. Jona, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Oh. Laten we deze doopplechtigheid eindigen met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons alle bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgades de Heilige Geest de enige en waarachtige God eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen nu, gemeente, in vervolg op onze dienst uit Psalm 128. Psalm 128, vers 1 en 3. U mag men zalig heten, dien zere vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. We zingen 1 en 3 van Psalm 128. Thank you. gemeente, met het gebed om Gods geest in luisteren en spreken gaan we stilstaan bij Lucas 1, de versen 6 en 7. Lucas 1, vers 6 en 7. Na deze doopsbediening, Lucas 6, vers 1 en vers 7. En daar lezen wij het woord van God. En zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide verre op hun dagen gekomen waren. Tot zover Gods woord. Gelukkig maar een gemis. Dat is de samenvatting. Gelukkig maar een gemis. We gaan stilstaan, proberen bij drie gedachten toch. In de eerste plaats hun staat. In de tweede plaats hun kroon. In de derde plaats hun kruis. Dus gelukkig maar een gemis, toch? Als je vers 6 ziet en vers 7, een gemis. In de eerste plaats de staat van dit echtpaar, de staat van dit echtpaar. In de tweede plaats de kroon van dit echtpaar. En in de derde plaats het kruis van dit echtpaar. Ja? Dus gelukkig maar een gemis. De staat van dit echtpaar. Er staat, ze waren beide rechtvaardig voor God. Ziet u dat in vers 6? In de tweede plaats de kroon van dit echtpaar. Wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En in de derde plaats ook het kruis. Vers 7 zegt, ze hadden geen kind. Gemeente, het is Advent. En dat woordje Advent betekent komst. De komst van de Heer Jezus. En die herdenken we. Natuurlijk. Maar niet alleen een herdenking in het verleden, maar ik hoop ook een verlangen in het heden, nu, voor u, zoals u in de kerk hier zit. En dat is ook de onderliggende boodschap van Lucas 1, vers 6 en vers 7 ook. Gelukkig, maar een gemis. Ook zij zagen uit naar de vervulling van Gods belofte. Een gemeente, er staat in de Bijbel dat Lucas in hoofdstuk 1, zo begint Lucas, dat hij alles, en dat is wel even belangrijk voor een toepassing die we straks hopen te trekken, dat Lucas de schrijver is en Lucas leeft veel later dan Zacharias en Elisabeth. Dat is al lang voorbij. Maar Lucas heeft alles onderzocht en ja, dit is de vaststelling, dit is de conclusie. Het was een bijzondere tijd, heel donker. Het gaat in vers 5 over Herodes, de koning van Judea. Nou, dat wijst al iets op de scheuring van de rijken. Het is al niet meer zoals de Heer het bedoeld had, één rijk. Maar de scheuring van de rijken, de koning van Judea, een afstammeling van Esau, denk erom, kwam uit een godvrezend huis. Heel vroeger, als Herodes in zijn stamboom zocht, dan moest hij zeggen, tjoh, ik had toch godvrezende ouders. Ja, want zijn broertje was Jacob. Maar kijk eens hoe het misgegaan is. Die Esau die heeft een keuze gemaakt voor de wereld. Nou, ga ze stamboom maar na. Hoe belangrijk is het, de keuze die een stamhouder maakt? Hele geslachten die het gewoon niet meer weten en wegtrekken. Weggezogen worden in modern heidendom. Nou, dan komt daar ineens een Herodes. Die man die is, die geeft de kerk wat. Want denk erom, Herodes, het is de grote. Hij had veel geld geschoven om de tempel te herbouwen. Dat vond hij toch wel mooi. En hij vond de Joden echt niet onbelangrijk. En ook de Joodse godsdienst niet. Maar tegelijk, ja, je zou kunnen zeggen, hij was wel kerks. Wel christelijk natuurlijk. Maar daarnaast was deze Herodes ook een vereerder van de Griekse cultuur. En de westerse schatten die bewonderde die. En hij sleepte dat ook het Joodse land in. En heel de godsdienst in Israël verwaterd. En er gebeurt nog wel wat in de kerk, in de tempel. Maar het is formalisme. De bezieling en de geest is eruit. Nou, lees het RD magazine van gisteren. Ja. Nee, niet vandaag, morgen of zo. We leven en welzijn. Er is ook een man aan het woord die zegt, ja, toen ik opgroeide in Brabant, toen ging ik naar de kerk, maar ja, de hele bezieling, de geest raakte eruit. Nou, wereld en kerk. Nou, dat gebeurt hier. En dan ineens, ik heb natuurlijk de tijd niet om daar rustig bij stil te staan, maar de Heilige Geest zet het niet voor niks neer. En dan ineens zegt de Heilige Geest, daar was een meneer en die heet Zacharias en die man die is priester en die is ook getrouwd, want dat mag. Als je in de kerk werkt, dan mag je ook getrouwd zijn. Het celibaat is niet iets uit de Bijbel, maar is een bedenksel van mensen. Kijk maar, want deze priester is getrouwd. En dan staat er in vers 6, en zij waren beide rechtvaardig voor God. Nou, even meedoen hoor, want deze Lucas, die heeft het scherp gezien. Want in het boek Lucas gaat hij de priesters ook wel scherper bekijken. En dan zegt hij, ja, er waren heel veel priesters die dachten dat ze recht voor God waren. Maar die waren meer bezig met recht voor de mensen. Ja, die zijn er ook. Maar hier staat niet dat ze rechtvaardig waren, maar ze zijn rechtvaardig voor God. Voor God. Denk eens mee, ouders, maar ik denk ook aan jullie grootouders, die hier in de kerk zitten en hierachter zitten. Lucas blikt terug op Zacharias en Elisabeth en dan zegt Lucas, als ik nou iets moest zeggen van die mensen die al lang overleden zijn, want daar gaat het over, dan zal ik je zeggen, ze waren rechtvaardig voor God. En dat is het allerbelangrijkste, dus niet, ik zeg het met eerbied, Elisabeth was een hele fijne moeder voor Johannes, was erg betrokken, en ze was ook zo zorgzaam voor Elisabeth. Ouders, hoe zouden jullie nou herinnerd willen worden? Daar moet je over nadenken. Wat moeten jullie kinderen van jullie later van jullie zeggen? Wat moet er dan opgeschreven worden? Hier staat het belangrijkste van een mens hier op aarde. Zij waren beide rechtvaardig voor God. En ouders, je kunt je kinderen geen groter geschenk geven als dit. Rechtvaardig samen samen, beide, voor God. Wat is dat een blijdschap? En dan treffen wij hier in dit boek, zo in die donkere tijd, ja, wat van die stille in de landen, een gezegend echtpaar, maar ook mensen die als een rechter door de straten gingen. Ik bedoel daarmee, daar konden mensen iets aan zien. En dat komt ook straks al in de tweede gedachte. Maar ze waren rechtvaardig voor God. Eén. Niet rechtvaardig in eigen oog. Huh? Ja, die zijn er genoeg. Tuurlijk. Die zeggen, nou ja, goed, joh, ik ben een net mens. En wat zegt u me nou? Ik ga iedere keer naar de kerk. En met de dankdag. Ja, dan heb ik toch ook wel, ja, als dat bedrag wordt. Daar was ook een deel van mij bij. Ik ben niet ongeïnteresseerd, ik ben serieus. Maar lieve gemeente, daarmee bent u niet recht voor God. Integendeel. In de tweede plaats zijn er mensen die zijn rechtvaardig voor de mensen. Er zijn mensen, nou als je dominee bent, ik hou het maar hier op de preekstoel. Als je dominee bent, nou dan ben je rechtvaardig voor God. Maar mensen, dat is niet waar. Dan ben je niet rechtvaardig voor God. Je bent alleen rechtvaardig voor God als je gewassen bent in het bloed van Christus. Kom, wilt u er eens ernstig over denken? Nou is er zoveel rouw in Rilland, toch? Er zullen wat kaartjes bezorgd zijn bij de rouwende families, toch? Ja, denk het wel. Doen hoor, goed. Maar wil u nou eens ernstig bedenken, hoe staat u voor God? Het gaat over hun staat. Nou, dat moet ik natuurlijk snel uitleggen, kinderen. Even erbij. Je staat. Dat is lastig. De heilige huwelijkse staat. Nou, staat is geen toestand. Let op. Jij bent ziek. Nou, dat is heel vervelend en naar en moeilijk. Dat is een toestand. We zullen hopen dat je toch weer mag opknappen. Maar stel nou dat er iemand, ja, dat is heel aangrijpend, die heeft altijd kunnen lopen en die kan niet meer lopen door een ongeluk. En die moet altijd in een rolstoel. Nou, dan is het onomkeerbaar. En dan zeggen wij, dat is nu geen toestand, maar een staat. Dus een staat is iets wat onomkeerbaar is. Daar moet iets gebeuren, en dat is voor de grote mensen, een handeling, een rechtshandeling die staat opheft. Nou, heel eenvoudig, snap ik niet. Ja, snap u wel. Als je gaat trouwen, dan moet je naar het gemeentehuis. En dan moet er een rechtshandeling plaatsvinden. Nou, als je recht voor God wil komen. Wat is dat recht voor God, kinderen? Dat je een nieuw hart hebt. Dat je hart gewassen is, gereinigd is. Gemeente, dat is het allerbelangrijkste. Is dat zo? Merken ze dat nou aan je? Jaag je daarop? Ben je daarmee bezig? Val je je rechter te voet? Hoe sta ik voor God? Denk ik niet over na. Joh, dat is een groot probleem. Als je daar niet over nadenkt, als je daar niet mee bezig bent. En gemeente, wat is het nodig dat de Heilige Geest ons in de dadelijkheid recht voor God gaat stellen. En dat ik dan echt ga zien hoe het is. Een goddeloos mens. Ja, met allemaal goede bedoelingen, met misschien wel hele goede werken, en dat de mensen zeggen, je bent een fijne man, een fijne vrouw, maar voor God, hoe kijkt de Heere er nou tegen? Nou, de Heere legt altijd zijn heilige wet en zijn woord ernaast. Maar hier is dus een groot wonder, rechtvaardig voor God. Beide. De grote hoge priester droeg ze samen op zijn borst. Beide rechtvaardig voor God. Je kunt je kinderen geen groter geschenk geven. Je kan alles in huis slepen. Je kan prachtige vakanties organiseren en weet ik het allemaal. Maar dit, dat is het grootste geluk. Papa en mama houden samen zoveel van de Heere. Is dat een garantie op succes? Nee, want het gaat om het werk van God. En toch, wat een gelukkige huwelijken zijn dat, hè? Luister eens, zouden veel huwelijkscrises daar niet mee bezworen zijn? Ja, ik weet wel zeker. Ik weet wel zeker. Want de Heilige Geest zegt het zo. Beide met God verzoend. Beide hebben God op de eerste plaats. Beide leven voor Gods aangezicht. Jongeren, en ik kijk ook naar jullie. Hè? Wat zijn Gods wegen dan wonderlijk? Hou jij daar nou rekening mee? In het zoeken van een echtgenoot? Van een man, een vrouw? Van met deze jongen, met dit meisje, kan ik rechtvaardig voor God verschijnen? Vraag je daarom. Ik ga u iets vertellen. Op het punt van de keuze van je echtgenoot viert de duivel de grootste triomfen. En het is een buitengewoon uitzonderlijk voorrecht als de Heer het anders bestuurt. Maar daar mogen jullie het jongeren niet op wagen. Kun je met je vrouw, met je man de Heere dienen? Hoe wil je herinnerd worden? Zij zijn beide rechtvaardig voor God. Ouders, echtparen, u bent getrouwd. Toen hebt u ja gezegd tegen deze zin, dat u voor uw echtgenoot het goede zal zoeken in de tijd. In de tijd. Ja, natuurlijk, dominee. Ik heb alles voor erover. Heel goed. Maar dat u dat ook zult doen voor de eeuwigheid. Doet u dat ook? Ik ben bang dat velen over alles met elkaar praten. Maar dat de grote vraag in het huwelijk... Joh, hoe staat het nou? Kan jij nou sterven? Hoe staat het er nou mee? Hoe kan jij nou voor God komen? Ben jij daarmee bezig? Horen de vrouwen dat als de man het gebed opzendt? Daar is mijn man toch bewogen met het heil van mijn vrouw? Of ik weet dat mijn vrouw in het verborgen zucht dat ik ook recht voor God kan komen. Ja, die vrijmoedigheid hek niet zo. U hebt er ja op gezegd. U mag zich niet verschuilen, denkt erom. O gemeente, u hebt alle tijd voor elkaar. Het is de grote plicht, 1 Korinthe 7 vers 16. 1 Korinthe 7 vers 16. Het is de grote plicht dat man en vrouw voor elkaar dit onderzoeken, dit zoeken. Benaastigt u dat gij onbevlekt en dat gij onbestraffelijk, 2 Petrus 3, van hem bevonden moogt worden. Kom, vraag dan, Heere, mag ik nu eens recht voor u komen? Wil u me voor uw aangezicht zetten? Ja, kijk gemeente, dan krijg je het bloed van Christus nodig. Dat wast, dat beschermt en dat reinigt van alle zonden. Ik moet het hier afbreken, de eerste gedachte. Want we gaan naar de kroon van dit echtpaar. Gemeente, er staat in de Bijbel dat zij beide ook wandelden. Ja, het staat er anders, hè? Ziet u het, 6b, wandelende, heeft dat ook nog iets te zeggen? Ja, dat betekent, dat was niet voor een keertje, het Grieks wijst daar ook heel erg op, die wijst erop, het is een voortdurende handeling geweest. Wandelende. Waarin? In al, weer hè, al de geboden. Niet alleen van, nou ja, goed, het vierde gebod, we zitten zondags in de kerk. En de rest van de week, nou ja, goed, dan kunnen we dit en de. Nee, wandelende in al de geboden en rechten des Heren. Nou, dat was bijzonder in die tijd. Oude mensen, ouderen in de gemeente, hoort u het? Oude mensen die niet alleen de kroon van de grijsheid droegen, maar ook de kroon van de praktijk van de godzaligheid. Het was bij Zacharias en Elisabeth niet hoe ouder, hoe kouder. Ben u wijs, maar hoe ouder, hoe warmer. Die stap zal voor die mensen niet zo groot geweest zijn. Als ze straks moesten sterven. Hun kroon. Ze wandelden in al de geboden en rechten des Heren. Waren zij dan volkomen vroom? Nee. Want straks, dat weten we natuurlijk uit het vervolg, dan valt Zacharias in ongeloof. Dus zij hadden voortdurend nodig het sacrament wat bediend werd. En Zacharias, luister eens. Als je somtijds in zonde valt, zo moet u nochtans niet vertwijfelen of in de zonde blijven liggen. Maar God heeft een eeuwig verbond, Zacharias. Kijk, die man die kan het niet met zijn vroomheid doen. Kijk mij eens. Nee, maar die man die had voortdurend de bediening der verzoening nodig. En daarom is die man ook in de tempel te vinden, want ze vallen op. In die donkere tijd zijn daar mensen die rechtvaardig zijn voor God en wandelen in al de geboden en rechten. Wat wil dat zeggen? Nou, dat is zoiets als al de inzettingen, de ceremonieën, die heenwezen naar wat? Ja, ja, wat denkt u? Dat in deze teksten geen advent zit. Daar is die. Die uitzagen naar het kindeke dat komen zou. Dat zijn bloed zou gaan storten. En gemeente, niemand in Israël geloofde meer in die oude belofte. Van de komende die aan van Abraham gedaan was. Maar weet u, hier wandelen twee kinderen van God. Niet door aanschouwen. Niet door aanschouwen. Misschien zitten er wel kinderen des Heren hier in Rilland en die zeggen, als ik de gemeente zie, als ik mijn eigen boeltje en gezin zie, mijn huis is al zo bij u niet. Nou, u moet ook niet door dat aanschouwen wandelen. Maar dat rusten en zinken op de belofte van God. En dat doen deze twee mensen, dat is geen werk van hun. Want dat geloof is een gave van God. En zo rusten ze en steunen ze. En gaan ze in getrouwheid. Want God zal zijn woord vervullen. Psalm 105 vers 5. Hij houdt getrouw zijn woord. En terwijl heel Israël denkt van nou weet je wat. De Messias, ja dat gaat niet meer gebeuren. Laten we maar een beetje meedoen in de cultuur. Laten we maar een beetje meedoen aan dat Westen. En Zacharias en Elisabeth zeggen ze, o, Gods beloften zullen nimmer hun vervulling missen. En misschien zitten er in Rilland mensen die zeggen, o, daar loopt het bij mij nu over. Zal Christus nu in mijn ziel komen en hoe moet dat dan? En hoe gaat dat dan? Nou gemeente, hoe leefden nu Zacharias en Elisabeth? Ze wandelden in de geboden en rechten des Heren. En daar hebben ze in de tempel, heeft Zacharias zijn dienst verricht. En er heeft toch iets gelegen van die stille hoop. Mijn ziel dorst naar u, o God. En ondertussen wandelende in de geboden en rechten des Heren. Gemeente, is dat nou ook uw leven? Nou vraag ik niet eens nou in je bezit. Ja, ik heb net nadrukkelijk gezegd, u moet rechtvaardig voor God zijn. Maar ken u nou dit leven van Zacharias en Elisabeth? Niemand rekende er meer op die komende Messias. En hier zijn twee mensen. En waarom kan ik dat zo zeggen? Omdat ze wandelden in de geboden en rechten des Heren. O, wandelden. Dat ziet ook op rust, op vertrouwen, op een doel, toch? Ja, tuurlijk. Dat snappen jullie jongens en meisjes. Als je wandelt, ben je op een weg. En een weg is altijd van A naar B. En zo wandelden ze op de weg. Van Gods geboden en rechten, de ceremoniën, die een groot doel hadden, die een bestemming hadden, het einde van de wet, het einde van de rechten van de ceremoniën, is Christus, is het bloed van Emmanuel. En daar zag hun ziel hun hart naar uit, naar dat kindeke. Kijk, gemeente, er is aan vroomheid hier en daar gelukkig ook nog wel wat te zien. Ja, ja, dat is fijn, echt waar, dat moet u doen. Maar de kern en het wezen van de zaak is, u moet die zaligmaker hebben. En dat kunt u niet missen. En is daar nu ook in uw leven alles op gericht? Of zegt u, nou nee, ik, als ik maar een fijn leven heb. En natuurlijk, ik denk er niet over om de kerk te verlaten of zo. Dat is allemaal niet aan de orde. Maar jongeren, waar leven jullie voor? Voor de komst van de zaligmaker in je hart? Of zeg je, nou nee, ik leef gewoon voor de kerk. Ja. Ja. Dat is doelloos, hè. Maar wandelende met een groot doel. Heere, zou u uw zoon in mij willen openbaren, wandelende met een groot doel. Nog kort de derde, hun kruis. Ik wil dat in een doopdienst ook niet laten liggen. Hun kruis staat in vers 7. En zij hadden geen kind. Dat weten ook hier mensen. Een huwelijk of een leven zonder kinderen is geen mislukt leven, hè? Nee. Nee, want dat lees ik ook in de Bijbel. Het was hier een vloek. Ja, ze werden er wel op nagekeken. En wat is dat een kruis geweest? Ze waren al ouder, hè? En dan altijd samen tegenover elkaar. En dat zijn woorden die snijden door mensen die geen kinderen hebben. Door echtparen die dat moeten missen. Nooit die blijde stemmen. Gelukkig. Gelukkig. Dat geluk ligt in rechtvaardig voor God, hè? Ja. Maar gelukkig op aarde, gemeente, is altijd met een maar. Weet u dat? Er is in dit leven altijd een maar. Heb u dat ook? Ga je leven maar na. Er is altijd een maar. En daarom was het thema ook gelukkig, maar een gemis. En dat is niet om uw kruis te bagatelliseren, want dit is zeer indringend. Deze twee mensen hebben geen kinderen. Wat zullen ze samen gebeden hebben? Wat zullen ze samen gehuild hebben? Hun kruis, goed opletten. Hun kruis bracht hen niet verder van God af, maar hield hen zo dicht bij de Heere. Nu heb ik het niet alleen over het kruis van kinderloosheid, maar dat reken ik er ook onder. Is dat in uw kruis ook zo? Misschien wel als je alleen door het leven gaat, met een andere geaardheid. Of door Gods onbegrijpelijke weg door dit leven. Hun kruis bracht hen niet verder bij de Heere vandaan. Maar wel wat een verdriet, gemeente. Altijd twee bordjes. Altijd samen naar bed. Altijd maar samen erop uit. En nooit die zo begeerde, verlangde gezinsuitbreiding. Geen nageslacht. En nu toch, want het staat hier niet voor niets. Niet alleen om deze praktische lijnen te trekken. Maar het heeft ook iets. Denk maar terug aan Sarai en Abraham, onvruchtbaar. En in het Nieuwe Testament, dat is toch ook bijzonder, begint het weer met een onvruchtbaar echtpaar. En de duivel juicht. De duivel is verblijd. Weet je waarom? Juist deze kinderen van God krijgen geen nageslacht. En als deze kinderen van God een nageslacht zouden krijgen, ja, hoe zouden Zacharias en Elisabeth ze opvoeden? Ja, we weten het, hè. Johannes krijgt natuurlijk een zeer godvrezende opvoeding. En de duivel juicht, gelukkig. Die twee mensen krijgen geen kinderen. Gemeente, 2025, ja, dat is niet meer de tijd van de grote gezinnen, hè? Waar gaat het vanavond over? Dan moet je er zijn, hè? Uw koninkrijk komen. Weet je dat dat alles te maken heeft met de kinderzegen? Wij krijgen niet allereerst kinderen voor onszelf. Wij krijgen niet allereerst kinderen om voor onze oude dag te zorgen. Wij krijgen kinderen in de hoop. Mag dit kindje een koninkrijkskind worden. Door wedergeboorte. Door bekering. Door het geloof in de zaligmaker. Ouders, dan mag je bij je wiegje staan. En dan mag je bidden de tweede bede bij de wieg. Uw koninkrijk komen, verlangend. En de duivel, ik ga hier op dit punt niet problematiseren. Ja, weet u wat ik dan bedoel? Door in allerlei van, ja, maar wij hebben het, of bij ons is, daarin doe ik een beroep op uw geweten. Maar wij krijgen kinderen, jongeren, in het verlangen. Mag in de veelheid van uw onderdanen blijken dat u zo'n heerlijke koning bent. Ja, als je zo naar de kinderzegen kijkt, dan val je zelf weg. En er is er maar één brandend verlangen. Of in de veelheid van onderdanen. Dat koninkrijk van de Heere mag komen. In al zijn glorie. En in al zijn genade. Opdat de nieuwelingen zouden worden toegevoegd. Gemeente. U voor God. We gaan sluiten. Hoe kijkt de Heere naar jullie? Kinderen? Nee, allemaal kijken. Kinderen? Wat vindt de Heere van jou? Ben je rechtvaardig voor de Heere? Dat betekent dat je de Heere lief hebt. Dat je Christus lief hebt. Dat je de zonde haat. Dat je ervan walgt. Dat je heel je leven aan de Heere en zijn geboden wil houden. Dat je aan alles wil laten zien. God heb ik lief, want die getrouwe Heere. Ouderen, echtparen, wat gaat er van je uit? Wat moeten ze later van je zeggen? En zij waren beide rechtvaardig voor God. Samen over napraten. Samen je knieën buigen. Samen. De toevlucht vragen te nemen door Gods geest naar het allesreinigend bloed van Christus. Amen.